Zo, we gaan weer verder. En ik dacht, ik ga niet met een nieuw Bijbelboek beginnen. Als ik net volgende week op vakantie ga, 2 weken. Want ik ga met Titus vaak de volgende keer verder. Dus we hebben vandaag nog een onderwerp. En over is de genade van God genoeg? Nou, wij antwoorden natuurlijk ja. Dat weten wij wel zeker dat dat zo is. Maar ga mee naar Romeinen 11. Vers 6. Romeinen 11, vers 6. We hebben het natuurlijk ook maar over genade. We zijn niet de enige die over genade hebben. Er zijn vele definities van genade. Want wat is genade eigenlijk? Nou, als je kijkt hier Romeinen 11, vers 6. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Ja, Vader, wil u danken dat wij ook hier dit tweede gedeelte uw woord weer kunnen openen. En we zijn u dankbaar dat we ook echt uw woord hebben. En dat we ook u persoonlijk kennen als onze Vader. En dat u het u welbaar is om ons te sterken. En dat we echt gesterkte gelovigen zullen zijn, Vader. Dat is wat u ook wil. En daarom bidden we ook aan dat u ons ook nu weer gaat leren door uw woord. En dat het ons mag sterken in inwendig mis. Door uw geest, Vader. Dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou ja, dus zoals het hier staat, genade, dan is het niet meer uit te werken. Dus genade en werken sluiten elkaar uit. Dus als je over de wet praat, dan weet je, de wet is die deze dingen doet, zegt Mozes. Werken. Doen, dat is de wet. Jij zult dit, jij zult dat, jij zult zo. En dat is allemaal met het oog op dat je volmaakt bent als je hemelse vader in de hemel volmaakt is. Nou, de wet is niet gegeven om mensen te rechtvaardigen, want het is juist gegeven omdat de mens tot de conclusie komt dat die zonde, dat ze een zondaar is. Dus eigenlijk is de wet is niet de schuld, hè? De wet is gewoon heilig, rechtvaardig en goed. Als jij in de spiegel kijkt, 's ochtends. En dan zeg je, ja, waarom zie ik er nou zo uit zoals ik er nu uitzie? Omdat ik uit bed kom. Is dat de schuld van de spiegel? Nee. Jij ziet er zo maar. Die spiegel laat het alleen maar zien. Kijk, en zo moet ook de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Maar je kijkt in die spiegel en die laat zien, die wet laat zien dat jij, het is een mooi voorbeeld, je bent gewoon een schuldig. Schuldig. Je bent een zondaar. En dat is de wet. Nou, een genade. Het is andersom. Dan kijk je in het evangelie van Gods genade. En we hebben het al eens vaak gezegd. Als je aan iemand vraagt, als jij in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Nou, sommigen zeggen, ja, dan zie ik een zondaar. Slechts een zondaar. Nee, en het zondaar, hoe zegt het ook weer? Slechts een zondaar. Nee, een zondaar, maar slechts gered door genade. Dat zie ik niet precies meer. Maar zo moeten wij niet denken, ja. Want bij genade is het namelijk zo, ik zie een nieuw schepsel. God heeft alles gedaan wat moest gebeuren om aan zijn rechtvaardigheidseis te voldoen, waardoor wij nu het in feite alleen maar hoeven aan te nemen. Dus ik kijk nu in de spiegel en ik zie een nieuw schepsel. Heel anders als onder de wet, hè? En dat betekent, ja, niet omdat ik zo rechtvaardig ben, de spiegel het woord laat zien, zijn genade, dat het niet uit mijn werk is, maar dat hij het gedaan heeft. En bij de wet is precies andersom. Dus wat is nou een definitie van genade? Nou ja, we kennen allemaal natuurlijk de onverdiende gunst. Ik ging er eens goed over nadenken. Maar ja, als ik bijvoorbeeld genade aan iemand betoon, dat betekent ik ga het niet vergelden. Dat heeft natuurlijk te maken met iets negatiefs. Ik ga hem, wat hij mij aan heeft gedaan, hij heeft een schuld ten opzichte van mij, ga ik hem niet terugbetalen. Dat is eigenlijk genade. Maar ja, of dat bij God in die zin ook zo is, niet helemaal, want die schuld is natuurlijk niet weggenomen als ik die persoon genade verleen. We hebben het al vaker over gehad, dat soms misdadigers ook genade om gratie vragen, terwijl ze eigenlijk levenslang hebben gekregen. Dat is de straf. Dus als je eerder weg uit de gevangenis komt, dan is eigenlijk de straf is natuurlijk niet ten volle uitgezeten. Dus wat is dat voor gratie of genade? Dat is niet echt, de straf is dan toch niet betaald eigenlijk. Dus genade van God is niet zomaar van, nou ja, ach ja, weet je wel, ik ben liefdevol. Ik ben liefdevol. Maar nee, God is ook rechtvaardig. En er kan niet één grammetje onrechtvaardigheid bestaan. Want hij is rechtvaardig. Dus ja, dat is de standaard. En dat was ook de standaard met de wet, die is ook volmaakt. Dus daarom komen we allemaal tekort. Dus ja, dus de wet, ja, de genade, hier zie je dus, het is niet meer uit te werken als het door genade is. En als het uit te werken is, dan is het ook geen genade. Dus kijk maar even Romeinen 4. Dus ja, je krijgt, het is een soort beloning. Het is of door werken krijg je het. Deze systemen hebben we in de Bijbel. Je krijgt of door je werken, of je krijgt het door genade, de beloning. De rechtvaardigheid. Het is één van de twee. Nou, en hier staat hier in Romeinen 4, vers 4. Doch nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Dat begrijpen we, ja? Het loon krijg je omdat je ervoor gewerkt hebt. Heeft iemand een schuld aan jou, ja? Dan moet hij jou betalen. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dus degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus je moet geloven in God, want die de goddeloze rechtvaardigt. En dan wordt zijn geloof van de zondaar gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is wat je. Dus dat Gods genade accepteert in feite dus alleen het geloof van de mens. Dat zie je duidelijk staan. Niet werken, maar geloven. Geloof is daarom ook geen werk. Dat wordt wel eens gezegd, hè? Je kan niet geloven, want dat is dan een werk. Nee, degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus geloof is geen werk. Absoluut niet in Gods ogen. Want wij kunnen natuurlijk nooit uit onze werken, want dan zou het geen genade meer zijn. Geloof is gewoon, er wordt jou iets verteld en je neemt het gewoon aan. Je gelooft het zijnde de waarheid. Dat is het geloof. In de Bijbel is dat het geloof in wat God dan tot jou zegt. Maar nu komen we toch al met iets merkwaardigs. Want God die rechtvaardigt de goddeloze hier. En hoe kan dat nou? Hoe kan God nou de rechtvaardige goddeloze? Kijk met mij even in Exodus. Dat is eigenlijk in tegenspraak met wat hij zegt in Exodus 23 vers 7. Exodus 23 vers 7. Daar staat ook, gij zult dit doen, gij zult dat niet doen. En dan zie je het in Exodus 23 vers 7. Zijt verder van valse zaken. En de onschuldige en gerechtigheid zult gij niet doden. Want ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. Zie je dat? Dus de Bijbel zegt, die God zegt, ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. Dus weet jullie dat jullie met rechtspraak een goddeloze voor onschuldig gaan verklaren. Of iemand die schuldig is, onschuldig. Ja? Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. En wij lezen het met Paulus, dat als wij geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is een tegenspraak met zichzelf. Ja? Dus hoe kan dat? Kijk ook in Spreuken 17 vers 15. Ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. En dat is het voordeel als je dus ook zo ook het Oude Testament aan het lezen bent. En opeens kwam, ik las dat en dan zie je dan opeens, wordt dat weer eventjes heel actueel voor mij. En dat ik die tekst dan ook weer weet. Spreuken 17 vers 15. Wie de godde, 17 vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heeren een gruwel. Zie je, God zegt, ik zal de goddeloze niet rechtvaardigen. Zal hij niet doen. En het is voor de Heer ook een gruwel, wie de goddeloze rechtvaardigt. Dus hier, gewoon in ons leven, is een gruwel. Want God is een rechtvaardig God. Hij is een God die heeft het recht lief, zegt hij in het Oude Testament. Dus het is onbestaanbaar. Dus kijk ook mee in Jesaja 25 vers 10. Dus wat is nou genade? God die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, hij zegt, ik zal dat nooit doen. Paulus zegt wel. En wij spreken over genade, we hebben het allemaal gekregen. En wij waren goddeloze zondaren van oorsprong, ja? In Jesaja 25 vers 10, die tekst hebben we al eens vaker gelezen. Vers 10, ja. Wordt de goddeloze Nou, als ik vers 9 lees. Met mijn ziel heb ik u begeerd. Wat zei ik dan?
Oh. Oh,
26 vers 10. Nee, het klopt. Nee, ik heb wel 25 vers 10 hier gezegd. Dat heb ik hier ook staan, maar dat klopt niet. Het moet 26 vers 10 zijn. Ja, waarom ik dat opschrijf, weet ik ook niet. Ik heb het nog gekleurd ook in mijn Bijbel. Maar in vers 9 zegt hij... Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten, de gerichten van God, op de aarde zijn... Zo leren de inwoners de wereld gerechtigheid. Nou, als wij nu om ons heen kijken, dan zeggen wij niet altijd... Nou, dat is gerechtigheid. We zien vaak dingen... Ook in de rechtspraak, dat je wel eens denkt, nou, dat is niet gerechtigheid. Hè? Maar als God komt op deze aarde te richten straks in de toekomst, dan zullen de mensen zien wat gerechtigheid is. Er zal geen zonde zal door de ogen gezien worden. Hij zal het absoluut allemaal straffen en veroordelen. En de grote witte troon, dan komt elke zonde komt aan. En elke zonde zal vergolden worden. Dat is gerechtigheid bij God. Maar hij zegt, kijk in vers 10. Dus de inwoners van de aarde leren gerechtigheid als ze zien dat God gaat oordelen. En wordt de goddeloze, daar heb je weer, genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heer niet aan. Het gaat mij om, wordt de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Zie je, daar, God zegt, ik zal de goddeloze geenszins rechtvaardigen. Als je gewoon genade bewijst aan de mensen, dus hun zegt, nou ja, ik hou van jullie, ja, en ik doe zo, jullie zijn zonde, maar ik vergeef het je gewoon. Dat zou niet kunnen, dan leren de mensen geen gerechtigheid, want dat betekent, hij geeft wel genade, maar de straf is, de schuld, die is niet weg. En dat moet gewoon, anders is er geen gerechtigheid. Stel even als jouw dochter, ja, dat die bijvoorbeeld vermoord is, wat is dan de gerechtigheid? Dat jij degene de daden, dat die gestraft wordt. En ik geloof daarom ook in de doodstraf, op grond van wat Paulus in Romeinen 13 zegt. Ja? Maar als dat niet gegeven wordt, dan is dat geen gerechtigheid. In de Bijbel is het, die is het dood, dan zal die ander ook gedood worden. Nou, en stel je voor, die persoon die krijgt, nou ja, we hebben het ook gezien met die moord op Pim Fortuyn, 14 jaar, toen kreeg hij nog korting, geloof ik. Doelbewust iemand neergeschoten, zijn pistool helemaal leeggeschoten, doelbewust. En hij loopt alweer vrij rond. Wat zou jij als ouders van, als het jouw kind zou gebeurd zijn, denken? Dat is toch geen gerechtigheid? Nee. Hij krijgt door goed gedrag. Dus je mag eerst kwaad gedrag betonen, ja, en dan schiet je gewoon iemand neer. Dat is dus een kwaad gedrag, maar als jij in de gevangenis zit om te boeten en je gaat je dan netjes gedragen en acteren kunnen we allemaal, dan krijg je nog korting op je straf. Ja? Nou, dat is voor mij, in mijn ogen is dat onbestaanbaar. Maar kijk, bij God kan dat sowieso absoluut niet. Want de straf zal altijd 100% uitbetaald moeten worden. Vergolden moeten worden. Of je draagt hem zelf, dat zijn de ongelovigen, of je neemt het offer aan van de Heer Jezus. Die heeft voor jou gedaan. Nou kijk, in Romeinen 5. God is niet onrechtvaardig, ja? Dus mijn geloof wordt toch gerekend tot rechtvaardigheid als ik geloof in een God die de goddeloze rechtvaardigt. Hoe kan God nou een goddeloze rechtvaardigen? In het Oude Testament zien we duidelijk dat hij daar een gruwel aan heeft als wij dat doen. En hij zal het zelf ook nooit doen. Maar dat kan nu omdat er is een prijs betaald. Kijk, Romeinen 5 vers 21. Ik lees 20 ook even. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad vermeerderd wordt. Dus de wet kwam en de zonde ging toenemen in de mens. En waar de zonde meerder is geworden, de zonde neemt toe en toe en toe, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Denk maar bijvoorbeeld aan de zonde. Paulus was toch de voornaamste de zondaren, zegt hij toch? In de opstand tegen Christus. Hij stond aan het hoofd. Hij was de leider. Hij zegt, ik die de voornaamste ben. De zonde was nog zijn hoogtepunt. Christus werd gekruisigd, dat was een hoogtepunt van de zonde. Maar toen later met Stefanus, dat was het hoogtepunt, toen is Israël natuurlijk gevallen. En Paulus was daar de leider van. En wat kwam er toen? De genade. De genade is veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, kijk, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus nu, de genade, die is dus, die heerst nu door rechtvaardigheid. Dus niet van, ach, ik geef genade, ik ben een genadige God en ik geef van mensen gewoon, die vergeef ik en die red ik. Nee, dat is niet door rechtvaardigheid, want de schuld, die is niet betaald. Nu, door het offer van de Heer Jezus Christus, dan snappen wij, Romeinen 3, de schuld is betaald. Dus God kan nu rechtvaardig zijn, hij kan nu genadig zijn, door het offer van de Heer Jezus Christus. Dus zonder het kruis is geen genade mogelijk. Kan gewoon niet. Want dat betekent dat die schuld is niet betaald. Daarom is de prediking van de gekruisigde Christus in de bediening der genade, met het evangelie van Gods genade, moet die dekking hebben. Anders heb je geen goed evangelie voor de mensen. Ja? Dus genade, ja, het is gratis, maar het was niet goedkoop. Hè? Het is gratis voor iedereen, maar niet goedkoop. Want het heeft de Zoon van God zijn leven gekost. En genade verkondigen zonder het kruis heeft geen enkele zin. Ja? Want dat gaat ten koste van de rechtvaardigheid van God. Als je, nou ja, ik had pas ook gesprek met die klant in Noord, die zei tegen mij, liefde, God is liefde. Ik wil het over de liefde hebben van God. Hij is toch liefde? Ik zei, ja, inderdaad, maar ik wil het ook graag over de rechtvaardigheid van God hebben. Maar ja, dat wou ze niet, hè. En ze voelde natuurlijk al lang aan. Ik weet al lang waarom niet. Dat was bij ons met de begrafenis van mijn moeder ook. Toen was ik inmiddels gelovig geworden. En mijn zussen deden allemaal wat en ik wou het niet. Want ik, ja, nou, die dienst, dat vond ik echt helemaal niks. Ik heb bij het graf heb ik dan wel wat gezegd. Maar toen was met de voorbereiding ook een mooie tekst uit de Openbaring. Hele mooie tekst. Maar ja, ze knipte, hè? Ze stofte, maar het vers ging door. Ik zei, ja, maar wil ik dat er ook achteraan hebben? Ik weet niet meer welk vers het was, maar het ene was mooi, maar het andere ging over oordeel. Ja, nee, dat werd geschrapt. Ja, dat is, zo is dat, hè. Oké, dus de redding is dan ook door genade. Want kijk, Romeinen 2 vers 6 bijvoorbeeld. Want God gaat namelijk ieder vergelden naar zijn werken. 2 vers 6. Degene, kijk, dit is het principe bij God, gewoon heel simpel. Aan het begin van de Romeinenbrief, Paulus gaat uitleggen, want die gaat natuurlijk toewerken naar het feit dat iedereen schuldig staat tegenover God. Maar dan moet je eerst aantonen de rechtvaardigheid van God en de positie van de mens. Dus hier zegt hij, welke een ieder geluk vergelden zal naar zijn werken. Nou, hoe gaat hij dat doen? Nou, heel simpel, die goed doet, vergeldt hij goed. En die kwaad doet, vergeldt hij met kwaad. Degene die met volharding in goed doen, wat gaat hij dan doen? Die gaat hij vergelden, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid. Oh, sorry. Degene wel die met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwig leven. Maar degene die twistgierig zijn, in die de waarheid ongehoorzaam zijn, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, is van de Jood en ook van de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede en iegelijk die het goede werkt, is de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Er is geen aanneming des persoons. Hij kijkt niet naar de mensen, of ze van afkomst zijn of weet ik het, wie het ook is. Puur kijkt hij daarna. Het kwade wordt gestraft en het goede wordt beloond. Dus als jij heel simpel altijd goed leeft, dan heb je eeuwig leven. Alleen, kijk in Romeinen 3 vers 19. Dus als ik zelf wil werken, als de mensen dus zelf willen doen, dat gesprek heb ik ook wel eens met iemand gehad. Dat was mijn eigen neef. Die zei, nou, ik wil gewoon het liefst een beetje zo van, dat klinkt heel mooi, van nou, ik kan wel voor mezelf opkomen. Ik draag liever zelf verantwoording af. Ik ga het niet een ander voor mij aan het kruis dat hij het voor mij gedaan heeft. Ik kan het zelf wel. Nou ja, oké. Maar dan val je dus onder Romeinen 2. Wat je daar ziet, dat hij dus gaat vergelden naar wat jij gedaan hebt. Nou, en dan blijkt, wat Paulus ook zegt, alle werken die jij gedaan hebt en doet, die zijn door God afgekeurd. Want als je kijkt in Romeinen 3, vers 10, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus dan hebben we toch wel een probleem. En dat stond al in het Oude Testament, in de Bijbel, in de Psalm. Er is niemand verstandig, die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Maar vooral vers 10 is een keihard vers voor de mensen. Ja? Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus als jij dat tegen iemand zegt die daar zit en roept zijn eigen gerechtigheid en je zegt, De Bijbel zegt, er is niemand rechtvaardig. Ook niet één, dus ook niet die ene die jij denkt te zijn. Niemand. Dus God heeft al die werken van die de mensen doen, heeft hij gewoon al, die zijn afgekeurd. Dat staat hier. Dus je kan wel zeggen, ik doe het zelf wel. Nee, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. God heeft ze reeds veroordeeld. Hij accepteert maar één werk en dat is niet een werk van de mens. Ja, dat is een werk van de mens, maar met een hoofdletter. God die vlees geworden is. Christus die vlees geworden is. Ja? Die is als ons gelijk geworden is. En dat is het enige werk wat God accepteert. En dat is dus niet een werk van ons, maar van zijn Zoon Jezus Christus. Romeinen 3 vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Om niet gerechtvaardigd. Dat heb je gratis. Niet door mijn werken. Maar het is uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Waarom kan het nou? Kunnen wij nu genade zijn? Genade zal heersen door gerechtigheid toch? Omdat, kijk, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Tot een middel dus om vrede met hem te krijgen. Wat betekent het woord de verzoening hier? Ja, als je laat verzoenen, heb je vrede met hem. In het Engels staat propitiation. Propitiation. Dat betekent tot een genoegdoening. Een verzoening, dat je vrede, Gods eis tot gerechtigheid is tevreden gesteld. Door het geloof in zijn bloed, het is het bloed van Christus, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeende zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Kijk, nou snap ik het. Nou snap ik dat hij zegt, hé, mijn geloof wordt mij gerekend tot rechtvaardigheid. Ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Ik was toch een goddeloze? Ja. Heeft hij mij zomaar gerechtvaardigd? Nee. Maar hij heeft geloof gehecht aan het bloed van zijn zoon. En die is voor mijn zonde gestorven. En nu zie je in vers 26 ook, opdat hij rechtvaardig zij, dat is God, en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus. Hij is de rechtvaardiger van diegene die uit het geloof van Jezus is. Dus ja, ben van Adam, ben ik naar Christus gegaan. Ik heb geloofd. En op dat moment was ik een goddeloze zondaar. Heeft hij mij rechtvaardig verklaard. Heeft mij gerechtvaardigd. Ik een goddeloze zondaar. En nu heb ik een heel andere positie. Dus ja, dat is het werk wat God heeft geaccepteerd. Zijn werk aan het kruis. Hij heeft geloof in zijn bloed. Niet het bloed van dieren en bokken, zoals we dat in het Oude Testament lazen. Want God zegt ook, ik heb helemaal geen behagen in die brandoffers en slachtoffers. Ja, hij heeft behagen in het geloof van de mensen die dat gebracht hebben. Maar nu eenmaal het bloed van Christus gekomen is, zijn offer, zijn die al die offers, die zijn helemaal niks meer. Want er is maar één werk. En dat is het werk van zijn zoon. En in vers 28 zien we ook de conclusie. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder te werken de wet. Dus alleen geloof wordt door genade geaccepteerd. Ik heb een keer overgeschreven, het hangt bij ons in het toilet, dat briefje. Het gaat over rechtvaardigheid. Zoals voor de wet werken vereist zijn om de rechtvaardigheid te krijgen, zo is voor genade geloof nodig om het te accepteren. Dat is verschil, hè? Krijgen, of je moet het krijgen door je werken, of je accepteert het omdat iemand anders het voor jou gedaan heeft. En dat is de genade. En dat is de enige manier. Alleen genade kan alleen geloof accepteren. En alle werken worden uitgesloten. Dus onze keuze is in het leven, hoe word ik gered? Wil ik door genade gered worden? Of wil ik gewoon door mijn eigen werken gered worden, ja? Nou, als ik door onze werken gered wil worden, dat ik het zelf kan, dan weet ik het, dan kom ik voor de grote witte troon, want God heeft dat reeds al lang afgekeurd en ik kom onder zijn oordeel. Of ik geloof zijn werk, niet mijn werk, ik doe niks om het te krijgen, ik geloof het om het te krijgen. Dat is een verschil. En dat is aannemen. En dat is het aanbod van het eeuwig leven als een vrije gift van zijn genade. Genade is een geefsysteem. Ik geef, ik geef, ik geef. En de wet, dat is, ik moet het krijgen, ik moet het krijgen, ik moet het krijgen, ik moet ervoor werken. Ja? Dus je hebt een schuld en je moet ervoor werken en hoop je te krijgen. Nou, dat is dus de keuze die ik maak, die ik gemaakt heb, die jullie ook gemaakt hebben. Dat wij zijn uitgenaderd door het geloof gered. En ook in ons dagelijks leven hebben wij die genade nog steeds nodig. Want het is nog steeds zo dat God werken die uit ons vlees komen nooit zal accepteren. Dat is onmogelijk. Daarom deze boodschap van genade is daarom ook niet met de wet. Dan is het geen genade meer, zegt hij toch? Het is nog steeds om gered te worden. Maar uit mijn, in mijn dagelijks leven leef ik nog steeds uitgenaderd door het geloof. Hij moet het nog steeds in mij doen. En dat doet het evangelie van Gods genade. Hè? Want als ik de wet doe bij ongelovigen, zonder kennen, maar de wet doet het bij gelovigen, ook nog steeds de zonde kennen. Dus hoe dood ik de zonde in mij? Nou, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De wet bekrachtigt de zonde in de mens, de genade doodt de zonde in de mens. Geweldige boodschap toch? Wat wil je nog meer? Nou, we zijn dus ook, dan als wij gered zijn, hebben wij de zekerheid toch? Ja, dat hoor je te hebben, ja. Maar dat heeft dus alles te maken, ook weer, of jij dus in die genadeboodschap bent. En dat je ook daardoor geleerd wordt en dat je dan ook in jouw denken natuurlijk blijft in het evangelie van, hé, ik ben een kind van God, ik blijf een kind van God. En dat weet ik, ik heb zekerheid, of heb ik onzekerheid. Er zijn mensen die denken, ja, ik moet elke keer belijden mijn zonde. Ik moet werken doen, ik moet strijden. Strijd toch om in te gaan door de enge poort, want wijd is de poort, hoe zeg je het, van het verderf toch? De Heer Jezus in de evangelie. Daar gaan we allemaal zo, iedereen heel makkelijk in. En dan zie je allemaal plaatjes van een kermis en circus en allemaal verderf, ja. En daar gaan we allemaal zo heen. Nou ja, je hoeft niks te doen, want weet je, God werkt, accepteert geen werken. Als wij denken aan werken van het vlees, waar denken wij dan aan? Dan denken we allemaal aan, hè? Ja. Maar weet je, het vlees kan ook hele goede dingen doen. Alleen daar denken de mensen nooit aan. Je kan je hele leven moeder Teresa werken doen. Dat was toch een goed werk? Armen helpen? Is toch een goed werk of niet soms? God accepteert het goede van de mens, het kwade van de mens niet. Maar het goede van de mens accepteert hij ook niet. Want het komt voort uit een zondig hart. Het kan niet bestaan. En gelukkig maar, want zouden die mensen de dans ontspringen en met hoogmoed gered worden. Ja, want ze denken het namelijk zelf te kunnen verdienen. Maar dat kunnen wij niet verdienen. Dus ja. Nee, dus werken doen of strijd in om in te gaan. Nee, het is, ik ben uit genade door het geloof gered. En ik blijf dat ook mijn leven lang. Ik kan het dus ook niet door mijn werken kwijtraken. En dat is natuurlijk ook een punt waardoor wij vaak strijd met gelovigen krijgen, omdat die zeggen, ja, maar dan kan je dus doen en laten wat je wil. Ja, dat leren wij niet, Galaten 3. Dat was bij de Galaten natuurlijk het geval. Die wilden naar de wet, en dan ga je naar de wet, en dan kom je dus bij de werken terecht, toch? Dan moet jij het weer doen. Galaten 3, vers 1 tot 3, die hadden geen zekerheid meer. Want als jij denkt toch dat je, ik moet nog wat doen. Waarom moet je wat doen? Als je gered bent. Rachel hoeft niks te doen om te bewijzen dat ze een kind van mij is. En ze hoeft ook niet allerlei dingen te doen om te blijven bijvoorbeeld. Dat is en blijft zijn. Zo zijn wij dat met God. Precies hetzelfde zijn kinderen. In Galaten 3. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zou gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. Dus Christus is daar hun, de gekruisigde Christus, ze staat tevoren geschilderd is. Dat was toen Paulus kwam. Ja, als jij je schildert een schilderij als het ware van Christus, als je hem verkondigt, dan hebben we het over de gekruisigde Christus. Die wordt verkondigd. En hij zegt, jullie waren gehoorzaam, maar kijk, dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit te werken de wet? Want zij wilde onder de wet. Dus hij gaat u nu, ja, weer leggen, corrigeren, terug naar de genadeboodschap. Hoe heb je de geest ontvangen? Daar begon het mee. Uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Ja, dat is uit de prediking des geloofs. Toen hebben ze de geest ontvangen. En dan zegt hij, zij zo uitzinnig, buiten jullie zinnen. daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Toen Paulus kwam met het evangelie van Gods genade, toen begonnen ze met de geest. Heel simpel, want je ontvangt de geest. En je ontvangt de geest alleen als je alleen maar dat simpele evangelie gelooft. Kun je het hier voor je zondes opstaan. Boom, heb je gelijk de geest ontvangen. Ja? En dat is de verborgenheid. En dan zegt hij, zo begin je dus, hè? Voleindigt gij nu met het vlees. Ja, dat zegt hij nu. Dat is op het moment dat hij de brief aan de Galaten schrijft en de Galaten zijn afgeweken. Er zijn mensen die willen overhalen om naar de wet te gaan. En dan ben je vervloekt, zegt hij. Dus het is een hele straffe corrigering van de Galaten, omdat ze naar een andere leer willen gaan. Dus ja, het antwoord, nee, het werk van het vlees kan de redding door genade niet in stand houden. Dat denken de mensen natuurlijk dan, hè. Ik moet gered blijven. Maar ik ben uit genade gered, toch? Ja. En nu ga ik dus door dingen te doen, wil ik de genade in feite in stand houden. Maar genade en werken staan tegenover elkaar. Als je kijkt in Galaten 5, vers 3. En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de hele wet te doen. Nou, hier ging het over besnijden. Maar wij hebben het niet over besnijden. Alhoewel, wij hadden in de gemeente ook iemand, heel lang geleden. En die zat in de secte en die dacht ook dat hij zelfs besneden moest worden. Dus ja, ik weet niet wat er allemaal op dat gebied allemaal nog verkondigd wordt. Maar heel actueel in het christendom is natuurlijk de doop. Ja, dus dan krijg je, ja. Dus maar met de besnijden is het dus echt een element van de wet. En als je dan je laat besnijden, dan zegt hij, ja, als je dat laat doen, dan moet je ook de hele wet doen. Want dat is één werk. Besnijden is één werk. Maar ja, als je op één punt struikelt, ben je schuldig aan de hele wet. Je bent schuldig om de hele wet te doen. Dus ja, als we hier dat zien staan. Als jij dus denkt om je te besnijden of je laat dopen, als je denkt dat je dat moet doen, dat Gods goedkeuring heeft, ja, dan zal die toch ook, dan zullen ook al je werken in je leven door God bekeken moeten worden. Dat is ook wat de mensen natuurlijk gaan denken. En ik weet van mezelf nog wel, dat ik op een gegeven moment ook echt voordat ik het rechts need, toch merkte dat ik in een bepaald keurslijf kwam. Ja? Met andere woorden, of het wel goedgekeurd werd door God. En anders. En ja, dan dacht je, ja, dan moet ik toch overdag, zo van ik s'avonds goed alles overdenken. En de zonde die ik gedaan heb, en die moet ik dan beleiden. En dan hoopte ik niet dat ik er een vergat. Aan de andere kant had ik ook wel weer, ik las ook bij Paulus. Ik wist ook van, ik ben een kind van God, dat wist ik zeker. En toch kwam je daardoor in verwarring. Ja, precies. En dat is met genade evangelie, omdat je weet, ik ben uit genade gered. Ik leef mijn hele leven onder die genade. Dat geeft mij juist die verwarring weg. Ik heb zekerheid. Ik ben door de Heilige Geest gedoopt in dat lichaam. Wie is de doper daar? De Heilige Geest. En hij zegt, jullie zijn door één geest gedoopt tot één lichaam. Ik zit dus in het lichaam van Christus. En als hij het hoofd is, ik zit in het lichaam. En ik kan dus, zou dan in staat zijn om mijzelf uit dat lichaam te snijden, om het zo maar. Dus hetzelfde als je zegt, ik snij mijn vinger af. Of een vinger, die snijdt zichzelf van de hand af. En dan ben ik niet meer in het lichaam. Of Christus doet het dan, ja. Die gaat zijn eigen vinger. Ik ben dan de vinger in het lichaam. En ik ben ongehoorzaam, heb ik gezondigd. En ik snijd zijn eigen vinger af. Ik ben een deel van zijn lichaam. Ik ben van zijn vlees en van zijn benen. Dus als je dat alleen bedenkt, denk je, het is onmogelijk. Niets en niemand kan mij ongeveer dat lichaam krijgen. En we weten natuurlijk allemaal, wij zijn tot een nieuw schepsel gemaakt. En Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Dus de Heilige Geest, Efeze 1 vers 13 lezen wij, nadat je het woord de waarheid gehoord hebt, nadat jij het evangelie van uw zaligheid, nadat gij geloofd hebt, het evangelie van uw zaligheid, dat hebben we het eerste gedeelte gezien. Christus die voor je zon is opgestaan, ik heb mij laten verzoenen, ik heb vrede met God, ik ben gerechtvaardigd, en op dat moment ben ik verzegeld met de Heilige Geest. En hier zegt hij, met, maar ook, ik ben ook door de Heilige Geest verzegeld, en hoe lang? Tot de dag der verlossing. Dus ja, ik leef mijn hele leven, leef ik onder de boodschap van genade, onder het evangelie van Gods genade. Nou, dat is mooi als je denkt, hoe ben ik nou gered geworden? Ja, niet omdat ik het verdiende. En in mijn hele leven zit ik nog steeds onder die genade. Al die zonden, hij ziet mij constant in zijn zoon. En wat er ook gebeurt, tot de dag der verlossing ben ik verzegeld. En dat lezen wij natuurlijk in Romeinen 8, laten we daar even heen gaan. Tot de dag der verlossing ben ik verlost. Ja, natuurlijk ben ik verlost. Totaal. Romeinen 8. Ik vind het altijd mooi om die twee teksten samen te nemen. En ik weet hoe vaak we het ook gelezen hebben. Het blijft altijd weer een vertroosting voor ons. In vers 22. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Dus wij hebben de Heilige Geest. We zijn verzegeld door de Heilige Geest. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Hij is het zegel zelf. Dat kan niemand doorbreken. Maar ook door de Heilige Geest. En er zit ook een tijdsspanne in. Hij zegt, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Dus ja, mijn lichaam. Ik ben compleet verlost. Maar ik wacht nog steeds op de dag der verlossing. Jullie weten het, ja. Maar dat is ook de zekerheid die ik onder genade heb. En we hebben de meeste van ons die ervaring. Dat je komt van het een. Kom je opeens in de boodschap van genade. En opeens was het zekerheid geworden, toch? En daarvoor was het onzekerheid. Zoekende constant om toch het te vinden, ja? En nu heb je zoektocht beëindigd. Ik heb het gevonden. En ja, dan zie ik, noem ik dat ook, daarom, dat ik ben ook verzekerd door genade. En niet door mijn werken, want door je werken weet je het nooit. En dan krijgen de mensen die zeggen, ik hoop het, maar op een verkeerde manier. Nou, ik hoop dat het zo is, maar ja, het kan ook misschien niet zo zijn. Maar onder genade hoef je daar niet over te twijfelen. Want de rechtvaardigheid van God, de genade heerst door rechtvaardigheid. De schuld is betaald. Dat vinden mensen ook moeilijk natuurlijk. Wat is genade? Dat mijn zonden zijn 2000 jaar geleden allemaal betaald. En hoeveel doe ik er per dag? Nou, ik heb wel eens een rekensommetje gemaakt. Ja, dat je zegt, nou ja, laat ik voorzichtig zijn, ik doe er 10 per dag. Ja, dat zijn er dan 70 per week. Nou ja, dat zijn er dan 2000 per maand. 3, hè? Nou, en dan maal 12 en dan 70, 80 jaar. Dat zijn miljoenen zonden. Ja, die je gedaan hebt in je leven. Als je daarover nadenkt, het is allemaal vergeven. 2000 jaar geleden, toen ik geloofde. Dus mijn toekomst is al uitgestippeld. Ik ben een heilige, ik ben verzoend, ik heb vrede met God, ik ben een uitverkorene, ik ben een geliefde van God. En dat blijft dus altijd, hè? Omdat het is niet zoals ik zondag dat God denkt, oh, nou wat doet hij nou toch? Ja? Dat is geen verrassing van God. Maar dan kan je elke keer danken dat u voor mij, die zonde ook voor mij in het kruis geslagen is. Dus ja, ik ben verlost. Compleet. Alleen mijn lichaam wacht nog tot die dag van verlossing. Bij de opname, als je ons komt halen. En dat is mijn zekerheid die ik heb. Dus ik vraag me ook niet af met wat ik om me heen zie. Hier staat ook de scheppingzucht. Heeft allemaal niks met Gods toorn te maken. Het heeft allemaal niks met Gods huilen tot mij te maken. Ik, in die zin zucht ik net zoals de buurman. Wat er wel een week gebeurt in Nice. He, of je dat in Turkije nu leest. Nou, het is ver weg. Maar voor hetzelfde geld heb je hier een keer wat. Dan weet je nu. Ik weet het te onderscheiden. Het goed en het kwaad. Ik weet vanuit Gods woord nu. God rekent de zonde niet toe. Het is geen straf van God. Want God is nu een God van. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. En biedt zijn verzoening aan. Dus daar kom ik ook weer. Hé, hey, ik ben ervaren in het woord der gerechtigheid. Want ik weet precies wat er aan de hand is. Hoe God in deze wereld handelt. Het geeft ook zekerheid in je leven. Nou, en dan. Dus ja, die is nooit in gevaar. En tenslotte, wij worden natuurlijk ook bekrachtigd door de genade. Dus het onderwerp was, is de genade van God genoeg? Ja, ik word ook elke dag bekrachtigd door die genade. Want genade is geen garantie dat jouw leventje over roze geur maneschijn is. Hè? Ik bedoel, Delilah en Aubrey die stoppen echt niet s'nachts met huilen, Worry. Dat je denkt, bij een gelovige, want je moet er gewoon uit. En die schreeuwt als ze wat nodig heeft. En wij hebben het nou gisteravond hier ook gehad, natuurlijk en vannacht. En het ging hartstikke goed. Je hebt geen kind aan, hè? Dat even zeggen, want dat is echt zo. Maar we hebben ook gemerkt dat die zondige natuur erin zit. Ja? En daar zal je ook mee te stellen krijgen. Maar leer ze het woord. Leer het genade-evangelie. Van kind af aan gelijk al. En dat is in je hele doen en laten. In het zingen, het bidden, het eten. Het woord leren. Dat ze groeien op in een huis waar de genade regeert. Nou, en we hebben dus geen garantie. Paulus heeft geen garantie gegeven voor spoedig leven. Want we hebben gezien. Hij is uiteindelijk in de gevangenis. Is die gestorven. Hij heeft veel verdrukkingen meegemaakt. Schipbreuken, geestelingen. Met stokken geslagen. Het is echt ongelooflijk wat hij heeft meegemaakt. Dus dat moeten wij niet denken. Wij mogen blij zijn dat we in dit land leven. Dat ik niet in Aleppo leef. Dat had ook gekund. Of een andere plaats. Je weet het niet. Maar dan heb ik de kracht van Gods genade nodig. Ga mee in Romeinen 12. Nee, ik zeg niet goed. 2 Korinthe 12. En dan zijn we bijna. Stoppen. 2 Korinthe 12. De bekende teksten. Als je in 2 Korinthe 11 leest die vers ervoor. Hè, vanaf kijk vers 23, 24, 25, 26. Zie je al die gevaren die hij heeft meegemaakt. In arbeid, moeite. Alles heeft hij meegemaakt. En dan zien we in hoofdstuk 12. Dat hij in vers 4 is opgetrokken in het paradijs. Letterlijk. Paulus is dus in het paradijs geweest. In de derde hemel. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik denk bij die stediging dat hij... Toen dachten dat hij dood was. Dat hij dus daar met zijn geest geweest is. En dat hij is opgetrokken in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Die het de mens niet gelooft. Oorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen. Doch van mijzelf zal ik niet roemen. Dan in mijn zwakheden. Ja, als jij in de hemel... Stel je voor, ik ben in de hemel opgenomen. Of een van jullie. En dan kom je terug. Wat ik nou gezien heb, zeg. Ik heb de Heere gezien. En Paulus zegt, ja. De Heere voorzag dat al. Voordat Paulus hoogmoedig wordt... krijgt hij door in zijn vlees. Want kijk, zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken, boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit me hoort. En opdat ik mij door uitnemendheid van de openbaringen, kijk, niet zou verheffen, dus dat is bij ons ook, hè? Als jij kennis doet, alleen maar met kennis bezig bent, dan ga je ook verheffen. Koning Hiskia, die heeft zich ook in zijn hart verheven. Toen God hem had genezen. Moet je maar eens lezen. Denk je, hoe is het mogelijk? En toen moest hij weer even met zijn voet op aarde komen. Toen God tot hem sprak. En toen bekeerde hij zich daarvan. Maar Paulus ook, ja. Dan krijg ik dus een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans. Dat hij mij met vuisten slaan zou, zodat ik mij niet zou verheffen. En dan zie je, ik heb hierover 3 maal gebeden. Opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, dat was het liedje bij jullie op de trouwerij. Uw genade is mij genoeg, dat lied. Prachtig lied. En mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Waarom? Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Dat doen wij van nature natuurlijk niet. Maar Paulus nu kan dat wel zeggen. En daarom heb ik een welbehagen. Een blijdschap. Dat zien we vaak ook doen. In zwakheden, in smaadheden, in nood, in vervolging, in benauwdheden. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Romeinen 16, vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen. En die tekst aan, ik kan alles, ik vermag alle dingen dankzij Christus die mijn kracht geeft. Dat is waar hij over spreekt. En dat is de genade. Dus is de genade van God genoeg? Ja, die is genoeg. En die geeft ook hoop. Want ik weet dat Christus eenmaal de dag der verlossing, dan zal hij, maar ja, dat kan ook, ik kan dat, dat gaan we allemaal meemaken. Als wij nu sterven, dan zijn we bij de Heer. Maar het kan ook zo zijn dat hij nu komt. En dan zijn we springlevend. Ja? En dan worden wij op dit moment gelijk veranderd met een nieuw lichaam. En dan zijn we bij de Heer voor altijd. Dus ja, het geeft hoop. Ja? Ook in die verdrukkingen, dat weten we. Want we weten, de hoop wordt alleen maar sterker en sterker. Paulus zegt op een gegeven moment ook in Efeze toch van... Ik had het vonnis, dit is doods al in mij. Maar ik dacht, nou ja, dit is afgelopen. Dus wat heb je dan? Heb je helemaal niks? Heb je maar één ding waar je op kan concentreren? Dat is op God die de doden verwekt. Eenmaal zal ik, al sterf ik, maar ik heb een hoop. Een nieuw lichaam en een eeuwig leven. En God is degene die mij doet opstaan. En oké, dus die opstandingskracht, die hebben wij. Want we krijgen ook dat nieuwe lichaam, maar die heb ik ook nu. En dat is mijn genade is u genoeg. In de omstandigheden. Ja, en dat is een geweldige boodschap. Dus is Gods genade genoeg? Ja, het is genoeg om te redden. Het is genoeg om ons zekerheid te geven. Het is genoeg om ons te bekrachtigen. En het is ook genoeg om ons hoop te geven. Nou, als ik kijk naar de jaren dat ik daar in deze boodschap zit, kan ik alleen maar zeggen, amen daarop. Dat heeft hij gedaan. Ondanks soms alle dingen die je misschien denkt, ja. Maar Paulus heeft het allemaal al meegemaakt. En je ziet het. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel. Uw genade is genoeg voor ons, Vader, in alle facetten van ons leven. In het verleden, heden en in de toekomst. En we danken u voor deze wonderbare boodschap. In Christus' naam. Amen.